Namens de kerkraadgemeente vooraf nog enkele afkondigingen. Aanstaande donderdag 15 oktober is er om 8 uur de tweede Bijbelavond over het gebed. U en jij bent daarvoor van harte uitgenodigd. Er is inloop met koffie vanaf 19:30 en we beginnen om 8 uur. Neemt u gerust een niet-christelijke vriend of vriendin mee. Aanstaande vrijdagavond komt de Bijbelkring voor jong volwassenen bij elkaar. Tot slot de collecte. Er zijn 3 collectes. 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor de verwarming. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in de Here aanbevolen. Tot zover. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Here, Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vanavond staan we stil bij het drievoudige ambt van Christus, profeet, priester en koning. Vandaar dat de psalmen gaan over dat drievoudige ambt. We vervolgen met het zingen van psalm 2, vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom om God de Heer zelfs naar de kroon te steken. En dan het derde vers waar wij zingen dat de koning gezalfd is door zijn beleid. We zingen psalm 2, vers 1 en 3.
Thank you.
We zingen uit dezelfde psalm het 7e vers, nadat we het geloof beleden hebben met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat gaat over het priesterlijke ambt van Christus. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, daarna psalm 2, vers 7. Wij belijden in artikel 21 het volgende. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het kruishout, en zijn dierbaar bloed vergietende, tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigers gerekend. En als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had. En heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed die op de aarde afliepen. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Here. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nood enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de reden waarom hij door de engel van God genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, omdat hij zijn volk zou zaligmaken van hun zonden. Amen. We lezen vanavond uit de schriften Lucas 4, vanaf vers 14 tot en met 32. Lucas 4, vanaf vers 14 tot en met 32. En tijdens de schriftlezing zal ik het laten zien dat hier de drie ambten van Christus naar voren komen. Je hoort nog wel eens zeggen, ook door theologen, ja, dat drievoudige ambt, dat is een theologische constructie achteraf. Dat komt niet in de Bijbel naar voren. Nou, niets is minder waar. We zien het ook in Lucas 4. We gaan samen lezen. Lucas 4, vers 14. En Jezus keerde weder door de kracht van de geest naar Galilea. Hij is dus gezalfd door de geest. En het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land. En hij leerde, als profeet, in hun synagogen en werd van allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. En dan komen er aspecten van zijn priesterlijke werk. En ook zijn profetische werk. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. En de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? En hij zei tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen. Medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zei, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël, in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël, ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En ze werden al in die synagogen met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, en dan blijkt dat hij ook koning is, door het midden van hen doorgegaan zijnde ging weg en hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen en zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Tot zover Lucas 4. Wij lezen zondag 12 van de catechismus, het eerste gedeelte. De zondag is te vol om in één preek te behandelen. Dus volgende week zondag, Deo voor Lente, hoort u het tweede deel van zondag 12. Vanmorgen het eerste, vanavond het eerste deel van zondag 12. Vraag en antwoord 31. Dat gaat over Christus. En volgende week gaat het over de christen. Zondag 12, vraag 31. Waarom is hij, Jezus, Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Antwoord. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbeden steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoud. Vanmorgen zei ik dat we vanavond de voorbeden zouden doen. Wij denken aan de zieken, de heer Tijn uit Hellevoetsluis. Dat is de reden waarom hij en zijn vrouw al enkele weken niet kunnen opgaan naar de kerk. De heer Tijn heeft te maken met prostaatklachten. Morgen volgt er een blaasonderzoek en een echo. We denken ook aan Kari van Eck in de weken na de bestralingen die voor haar heel zwaar zijn. We denken ook aan Wim den Boer. En tot slot, velen van u zullen hem ongetwijfeld gekend hebben, een bericht van overlijden. Op dinsdag 29 september jongstleden is de heer Hagoort jarenlang lid geweest van onze gemeente en laatst gewoond hebben in Numansdorp, op 86-jarige leeftijd overleden. Hij is vorige week maandag 5 oktober in besloten kring begraven. We willen zijn kinderen en verder de familie opdragen aan de Heere. Laten wij samen met en voor elkaar bidden. Trouwe Heere, wat moet dat geweest zijn? Wat we samen gelezen hebben uit Lucas 4. Dat u zelf het woord nam en de boekrol Jesaja voorlas, zodat u als profeet onderwees over uw priesterlijke werk en als koning door uw woord en geest in de synagoge in Nazareth werkte. Maar ook vanavond, Heere, en dat brengt ons samen. Ook vanavond spreekt u. En u gebruikt een van uw dienaren als de mond van God. Wat een hoge roeping. Wat een ondraaglijke verantwoordelijkheid. Als we het in eigen kracht moeten doen. Met woorden die we zelf bedenken. En daarom roepen wij uw naam aan. Drie-enige God. En we bidden dat door de kracht van uw Heilige Geest zal blijken dat uw dienaar de woorden krijgt en dat hij spreken mag wat u voorzei. Dat hij in betoning van geest en kracht de boodschap mag neerleggen, mag zaaien als zaad in de harten van jonge en oude gemeenteleden. We danken u, Heren, voor de moeite die we namen om hier naartoe te komen of om af te stemmen op de kerkdienst. En we bidden dat het een dienst mag zijn om niet te vergeten. Een dienst waarin wij meer zien van het werk van Christus. Waarin wij verdiept zicht ontvangen op wie de Heer Jezus is. En dan niet op afstand, maar heel persoonlijk voor ons. Wilt u geven, Heren, dat we merken dat u alles meeneemt wat ons ontbreekt. Zonder kennis, berouw, geloof, maar ook het leven met u. Dat we wat dat betreft niets hoeven mee te nemen. Maar dat we ons mogen laten onderwijzen. En dat we ons mogen toevertrouwen aan hem die de profeet is. En die vanavond als de profeet een ontdekkende boodschap aan ons meegeeft. Laat die zo ontdekkend zijn, Heren, dat we niet meer buiten Christus kunnen. We kunnen diensten beluisterd hebben, kerkdiensten meegemaakt hebben en woorden en preken afgewogen hebben, maar nog nooit de stem van Christus verstaan. Als dat voor ons geldt, Heren, bidden we dat het vanavond de eerste keer mag zijn. Want we nooit zullen vergeten dat u zelf spreekt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat u zo als de profeet die ontdekt aan wie we zijn, de noodzaak van het priesterlijke werk van Christus laat zien. Dat het evangelie mag zijn als de balsem die nodig is wanneer u als profeet ons aanwijst dat het niet goed zit tussen u en ons. En dat niet eens, maar steeds weer, ook als we als kind van u mogen kennen en de noodzaak van het profetische onderwijs steeds meer nodig hebben. Net als de Emmausgangers. Waar zouden ze gebleven zijn als ze u niet ontmoet hadden en u als de profeet hen niet onderwees in de schriften? Geef zo honger en dorst, Heren, ook als dat is ingezonken bij uw kinderen. En laat het vuur herleven mogen van de honger en dorst naar de gerechtigheid, dat we als Maria vanavond mogen zitten aan de voeten van de Heer Jezus, begeerig naar meer onderwijs over onszelf en over u. En laat uw priesterlijke werk vanavond het centrum mogen zijn van de verkondiging. Dat u als de hoge priester volmaakt, eenmaal het heiligdom bent binnengegaan met uw eigen bloed. En dat zo het voorhangsel gescheurd is van boven naar beneden, waardoor er geen verboden toegang meer is, maar er een vrije toegang mogelijk is tot de Vader in de naam van Jezus Christus. Wij bidden dat er vanavond gebruik gemaakt mag worden van die toegang, dat kerkgangers vanavond onder de preek al biddend de weg mogen bewandelen als ze luisteren naar de preek van het gebed tot u. Heere, wees mij zondaar genadig. Ook als wij een week achter ons hebben waarin de zonden ons zo konden knellen, waar we misschien wel geconfronteerd zijn met diepten van ons hart, ons zondige hart, die het leven met u alle glans opnemen. Zegen, Heere, als we ver bij u vandaan zijn en voor ons gevoel niets kennen van u. Onderwijs wat u zelf hebt gewerkt. En we bidden ook, Heere, dat we zo u als koning mogen ontmoeten, die niet met geweld, maar door de kracht van de geest en van het woord ons inwint en ons bewaart bij de verworven verlossing. Wij danken u, Heere, dat dat zo is. En dat wij gezift kunnen worden als de tarwe, maar dat er één bidt en bewaart, en dat bent u. Laat er zo, Heere, allen die pelgrims mogen zijn achter u aan, getroost worden door de wetenschap dat de koning leeft, de koning regeert, en dat de koning eens al zijn onderdanen bij zich zal hebben, ongestoord, in vrede met die koning mogen leven. Laat iets van die toekomst nu al werkelijkheid zijn, door het werk van uw geest, waardoor wij zoeken de dingen die boven zijn, en waardoor wij verwachten de Heere Jezus als zaligmaker uit de hemel. Zegent u uw dienaar als het gaat om de eenvoud van het onderwijs. Heere, laat dit onderwijs, wat best veel en diep is, eenvoudig aan ons overgebracht worden. We bidden dat we zo van u geleerd worden en op de school van de Heilige Geest vanavond mogen plaatsnemen. We denken aan onze zieken vanavond. We bidden voor Karin, die het zo zwaar heeft, lichamelijk en soms ook geestelijk. Alles loopt door elkaar heen, Heere. Houd u haar vast. Juist als de Satan onze zwakke plekken weet en probeert binnen te komen en ons de wanhoopsgedachte influistert. U bidt voor haar. En als wij bidden, mogen wij weten dat er één tussen treedt met zijn voorbeden bij de Vader, waardoor ze het vol zal houden, ook in deze zware tijd. Gedenk haar en we bidden dat deze tijd van wachten lichamelijk gezegend mag worden. We bidden, Heere, voor Wim den Boer. Gedenk hem nu hij ook moet wachten op een algehele echo en een onderzoek. Geef kracht in het kruis wat hij dragen moet. We bidden voor de heer Tijn, die geconfronteerd werd met klachten, morgen naar het ziekenhuis moet. Wees hem nabij met zijn vrouw als hij dingen zal horen. Wij weten niet wat. Ik geef hem, Heere, vrede in zijn hart, die alle verstand te boven gaat. En mag hij alles met bidden en smeken bekendmaken bij u. We denken ook aan de familie van de heer Hagoort, die in de achterliggende weken overleden is. We kennen hem niet, Heere, u kent hem wel en u weet ook van alle dingen. Gedenk hem, gedenk zijn vrouw, gedenk de kinderen en gedenk allen die met liefde en zorg hem omringd hebben in de achterliggende tijden. En geef dat de lege plek ons zal beseffen, zal doen beseffen dat wij hem nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Heere, ontferm u over ons allen. Ook als wij een kruis met ons meedragen, wat niet bekend is, maar wat wij wel dragen. Geef dan dat wij als moede pelgrims het mogen verwachten van hem die gezegd heeft: wie mij verwacht, die zal de kracht vernieuwen. Zie ons zo aan, Heere, in de Heer Jezus Christus alleen. En hoor ons gebed uit genade. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 110, vers 1, 2 en 4. Psalm 110, vers 1. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon. Het gaat over het koningschap. Vers 2 en ook vers 4. U heeft de Heer wie het nooit berouwd gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil. Mijn naam ten prijs in mijn raad het priesterambt beschoren dat eeuwig duurt. Psalm 110, wij zingen vers 1, 2 en 4. Gemeente, ik val met de deur in huis vanavond. Het gaat vanavond om hem. U zegt om Christus zeker. Nee, om Jezus. Goed lezen. Waarom is hij, Jezus dus, over wie het in zondag 11 ging? Waarom is hij Christus genoemd? Het gaat vanavond niet om een andere persoon dan over hem, over wie het vorige week ging, 2 weken terug. Vanavond is zondag 12 dan ook niet een aanvulling op zondag 11, maar een verdieping van zondag 11. Je zou het zo kunnen zeggen, de catechismus laat ons nog meer zien wie Jezus is. Dus, gemeente, als het vanavond gaat over wie is Christus, profeet, priester, koning, dan gaat het eigenlijk om de vraag wie is Jezus. Jezus is de Christus en als de Christus is hij profeet, priester en koning. Christus, gezalfde betekent dat. Jezus is de gezalfde die door de Vader is aangesteld en door de Geest is gezalfd tot profeet, tot priester en tot koning. Wat betekent dat gezalfd zijn? Nou, in het Oude Testament, kinderen, werden er verschillende mensen gezalfd. Profeten, priesters, koningen, Elisa, Aaron, Saul, profeet, priester, koning. Waarom zo'n omhaal daarbij? Waarom zo'n aandacht daarvoor? Nou, omdat de zalving twee dingen betekende. In de eerste plaats, de zalving betekende dat iemand aangesteld werd van Gods wegen. Het was niet zomaar iemand die zichzelf opwierp om priester te worden, of om koning te worden, of om profeet te zijn. Ja, die mensen zijn natuurlijk wel geweest in de geschiedenis, maar het waren geen mannen die van God geroepen zijn. Profeten en priesters en koningen die gezalfd zijn, zijn door God aangesteld, zichtbaar. Het hele volk wist het ook. Dat is een profeet des Heren. Dat is een koning des Heren. Dat is een priester des Heren. Dat is één. Zalving betekent zichtbare aanstelling. Betekent nog iets. Iemand die gezalfd werd, werd op dat moment ook bekwaam gemaakt om zijn ambt van profeet of van priester of van koning te vervullen. En daar kon hij op terugvallen. Op de zalving. Want dat betekende bekwaammaking. De Heere bevestigde eigenlijk, ik doe geen halfwerk. Als ik iemand roep tot koning of tot profeet of tot priester, dan geef ik hem ook de kracht om die taak, die vaak heel zwaar was, te vervullen. Hij die roept, is getrouw. Die het ook doen zal. Nu weer terug naar Christus. Ook van Christus kun je zeggen, hij is niet op eigen titel, op eigen gezag, profeet en priester en koning geworden. Hij is door God zelf aangesteld. Iemand zegt, waarom moet dat er nou bij in de catechismus? Is dat geen omhaal van woorden? Waarom staat er, omdat hij van God de Vader verordineerd is? Weet je waarom dat zo belangrijk is om te weten? Dat er achter de zending van Jezus Christus het welbehagen van de Vader schittert en klopt. Het welbehagen van God is een hele massieve term. Zo kan die ook gebruikt worden. Maar het is geen ingewikkeld theologisch leerstuk, het welbehagen van God. Het sprankelt en het schittert. Waarom? Kijk naar Jezus Christus als profeet, als priester en koning. Hoe kan hij dat zijn? Dat kan alleen maar omdat het welbehagen van de Vader dat veroorzaakt. God wil het. De Vader wil dat zijn Zoon ons tot profeet en tot priester en tot koning gegeven wordt. Ja, dat is het bijzondere. Dat Jezus drie ambten in 1 vervuld. Profeet, priester en koning. Daarom hebben wij het niet over drie ambten, maar over een drievoudig ambt. En daarmee zeggen we eigenlijk, het heeft alles met elkaar te maken. Christus is niet een beetje profeet en een beetje priester en een beetje koning, maar Christus is volledig profeet en volledig priester en volledig koning. Je kunt ze niet van elkaar losmaken. Uiteraard kun je wel in de Bijbel teksten aanwijzen. Ik heb dat net ook gedaan in Lucas 4. Kijk, daar gaat het over het, vooral over het profetisch aspect. Als hij leert in de synagoge, kijk, daar gaat het vooral over het priesterlijk aspect van Jezus. En kijk, daar gaat het vooral over het koninklijk aspect van Jezus. Zo mag je de Bijbel wel lezen. Maar de catechismus, die verzamelt het eigenlijk vanavond allemaal voor ons. Onder één lange zin. En vat samen wie Jezus is. En daarom staan we daar vanavond bij stil onder drie gedachten. Christus is de hoogste profeet. Christus is de unieke priester. En Christus is de eeuwige koning. En wat zou het zegenrijk zijn als wij na deze dienst zeggen dat de preek ons meer helpt te realiseren wie Jezus is, hoezeer ik hem nodig heb en waarom hij gekomen is. Als dat de vrucht is van de prediking, dan hebt u niet zonder zegen geluisterd. Als je naar huis gaat en zegt, door deze preek heb ik meer leren zien wie Jezus is en waarom ik hem nodig heb. Laten we beginnen met het eerste aspect. Christus is de hoogste profeet. Ik vraag het wel eens aan catechisanten, wat is een profeet? En standaard krijg je eigenlijk het antwoord, ja, dat is iemand die de toekomst voorspelt. Ja, is geen fout antwoord natuurlijk, maar het is op zijn minst heel eenzijdig. Want een profeet verkondigt niet alleen de toekomst. Een profeet heeft het ook vaak over het verleden. Moet je eens opletten hoe vaak de profeten het verleden ter sprake komt. Bijvoorbeeld de uittocht uit Egypte wordt door profeten heel vaak aangehaald om te wijzen op God. Beter is om te zeggen dat een profeet de boodschapper van God is, de mond van God. En dat hij, als hij spreekt over de toekomst, een boodschap voor vandaag heeft. Ik denk aan Jeremia, ik denk aan Amos, ik denk aan al die profeten die door God gezonden zijn. Ze hebben een boodschap voor nu. Ook al hebben ze het over de toekomst. En zo is het ook met Christus. Hebreeën 1 vers 1 zegt, God heeft vroeger in het Oude Testament op vele manieren tot ons gesproken door de profeten. Maar hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. Wie is dat? Dat is de profeet over wie Mozes het volgende zei. Een profeet zal na mij opstaan en naar hem zult u horen. En God de Vader, wat zegt hij? Als deze zoon zich onderdompelt in het vuile water van de Jordaan en weer opkomt. Dit is mijn zoon, luister naar hem, hoort hem. Christus is de hoogste profeet, en dan zegt de catechismus er nog iets bij, de hoogste leraar. Profeet en leraar. Hij wil ons dus wat leren. Hij is een leermeester, Jezus. Ben je ook verlegen om onderwijs? Mag dat zo eens vragen? Zit je zo in de kerk? Verlang je naar onderwijs? Is het je gebed, dat hele eenvoudige psalmversje wat we vanmorgen zongen, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Als dat je verlangen is, je gebed is geworden, dan is dat geen gebed in het luchtledige. Christus wil het zijn vanavond. Hij wil je bij de hand nemen en als profeet leren onderwijzen van de weg die je te gaan hebt. Wij hebben zo'n profeet nodig. In het paradijs niet. Daar hadden wij geen profeet nodig, want wij kenden de Here. En straks, als het paradijs weer terugkomt, hebben we ook niet nodig. Want God zelf zal bij zijn volk wonen en wij zullen hem allemaal kennen. Van de jongste tot de oudste toe. Maar nu? Nu kennen wij hem niet allemaal. En als we hem kennen, kennen we hem nog maar ten dele. Nou, dat laat zien hoe noodzakelijk Christus kennis is. Dat hij als de profeet mij leert. We moeten wegwijs gemaakt worden in de dingen van het koninkrijk. Om God te leren kennen heb je de profeet Christus nodig. En hij is er vanavond. Dat is het mooie van dat zinnetje wat daarachter staat. Hij is de profeet die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. Wat betekent dat? Dat de profeet Christus weet wat er in het hart van de Vader leeft. En dat hij dat ons bekend maakt. Het verlossingsplan dat van eeuwigheid is uitgedacht. Dat maakt Christus bekend. In allerlei toonaarden. Hij doet dat in gelijkenissen. Als Jezus rondwandelt als profeet, heeft hij het over het verloren schaap. En hij laat de hoorden zien hoe ze eraan toe zijn. En dat er een herder is die dat verloren schaap wil opzoeken. Als profeet onderwijst hij in de geheimen van het koninkrijk. Als profeet gaat hij ook gesprekken aan met mensen. Denk eens aan die Samaritaanse vrouw die hij ontmoet bij de waterbron. En heel scherp laat Christus dan zien waar het aan schort bij die vrouw. Dat ze dorst, maar dat ze op verkeerde manieren haar dorst lest. Je hebt 5 mannen gehad en de man die je nu hebt is je man niet. Scherp. Christus laat als profeet zien hoe deze Samaritaanse vrouw er aan toe is dat ze God niet kent. En dat dat haar nood is. Christus maakt ons dus de wil van God aangaande. Ja, u leest het goed. Het gaat over jou vanavond. Het gaat niet over de uitverkorenen. Het gaat over onze verlossing. Nou, dan speel je wel heel hoog spel, hè. Als je vanavond het waagt om je voor die boodschap af te sluiten. Dan zet je je eigen zielenhel op het spel. En ben je zelf de blokkade voor het komen tot Christus. Christus maakt als profeet de wil van God aangaande onze verlossing bekend. Die raad was verborgen. Wij hebben niet in de vrede raad geblikt. Wie zou het kunnen? Wie heeft ooit God gezien? En wie weet wat er in het hart van God leeft? Nou, zegt de schrift, Jezus weet het. En hij maakt het bekend. Zo mag je je Bijbel lezen, jonge mensen. Het Nieuwe Testament, de Evangelie. Daar gaat het over de profeet Jezus. Die onderwijst. En zo onderwijst dat hij zijn hoorders het oog opent voor wie hij is. Als je als mens een ernstige ziekte krijgt, dan ga je naar de dokter toe, naar het ziekenhuis toe. En het is je bekendgemaakt wat de problematiek is. Je krijgt medicijnen mee. Na een paar weken ga je voor controle, op gesprek. Wat doe je dan? Nou, mensen die het meegemaakt hebben, die kunnen dat zich nog zo voor de ogen halen, voor de geest halen. Je gaat de kamer binnen en je gaat zitten en je gaat luisteren. Begin je met je eigen vragen? Nee. Dokter, vertelt u, alstublieft, wat is er aan de hand? Hoe is het gegaan die achterliggende weken? Is er geen ruimte dan voor je vragen? Natuurlijk wel. Maar je luistert eerst. Zo is het ook met Christus. Voordat wij met onze vragen komen, gaat het om wat Hij ons te zeggen heeft. Er zijn mensen die met allerlei vragen naar de kerk komen, en teleurgesteld naar huis gaan, want de preek gaat nooit daarover en ik krijg nooit antwoord daarop. En dat gaat dan over allerlei dingen van de rand, allerlei aspecten van de Bijbelse openbaring die niet de kern betreffen. Die dominee heeft het nooit daarover en nooit daarover. Heb je nou eerst eens leren luisteren naar de kern? Want daar gaat het vanavond over. Luisteren. En ik hamer dat erin. De belijdeniskattegezanten weten dat. Bij onze belijdeniskattegezanten. Het gaat echt eerst om luisteren. En je weet, er is ruimte voor vragen. Veel ruimte. Maar stel nou dat we alleen maar vragen hebben. En met onze vragen alleen maar naar hem toe gaan. En dat hij alleen maar op onze vragen antwoord mag geven. Dat zou beperkt zijn. Hij heeft een boodschap voor ons. En dan denk ik aan Maria. Die zich ging zetten aan de voeten van Jezus. En van wie een bekend gezang zegt: aan des heilands voeten, luisterend naar de Heer, zette zich Maria van Bethanië neer. Zij verkoos het goede deel. Wat ontving zij goddelijk veel. Mensen die leren luisteren, die gaan dingen horen. En ze zitten er ook vanavond. Mensen die weten dat hun luisterhouding veranderd werd, veranderd is. Ze gingen luisteren voor zichzelf. Hoe kwam dat? De preek gaat over jou. Niet over iets vaags of iets wat niet over ons gaat en wat over onze hoofden heen gaat. Nee, de preek is heel concreet voor jou. De profeet heeft een boodschap voor vandaag, zei ik. Dat is een profeet. Hij is de mond van God. Nou, Christus heeft een boodschap voor vandaag. Voor 2015. Voor jongeren en voor ouderen. Ja, maar zegt iemand, Christus die spreekt niet meer zo rechtstreeks als toen. Stel nou dat hij naar mij toe zou komen, zoals bij die Samaritaanse vrouw. Nee, dat doet Christus niet meer. Niet zo althans. Wij hebben het. Ja, zegt u maar. Het profetische woord. Wat zeer vast is. En wij doen wel, wij doen er goed aan. Om daar acht op te geven. Als op een licht schijnende in de duistere plaats. We hebben het profetische woord, gemeente. En daarbij geeft God ook nog eens dienaren van het woord. Catechisatie hadden we het daar pas over. Wat betekent dat nou eigenlijk dat dominees wel eens achter hun naam zetten VDM? Dat heb ik uitgelegd, dat ik eigenlijk helemaal niet zo gelukkig ben met de titel dominee. Want dominee betekent heel gewoon heer. Nou, als je iets niet moet zijn, is het dat, in de zin van heerser, heertje. Een dominee is een dienaar. Vandaar dat die uitdrukking VDM heel mooi aangeeft wat een dienaar van het woord is. In de eerste plaats, voor alle dingen, dienaar van het goddelijke, van het profetische woord. En dan zegt het bevestigingsformulier van predikanten tegen de gemeente, en ik herhaal het, het is voorgelezen anderhalf jaar terug toen ik bevestigd werd, maar ik herhaal het vanavond voor ons allen. Als er hier een dominee staat, ongeacht wie, bedenk dan dat God zelf tot u spreekt door hun mond. Ja, dan wordt de kerkdienst wel wat anders dan een dienst waarin je je vergaapt aan een dominee, waarin je onder de indruk raakt van het charisma van een dominee, van de ernst van een dominee, van de welbespraaktheid van een dominee, van de voorbeelden die die man overal vandaan haalt. Waarvoor ga je naar de kerk? Je gaat niet naar de kerk om in de eerste plaats een mooie preek te horen, of een ernstige preek dat de dominee het weer eens even goed zegt. Je komt naar de kerk omdat God zelf spreekt. En daarom is het ook vandaag nog waar. Hoor en je ziel zal leven. Je kunt van alle dominees van de HHK en van mijn part ook van alle andere kerken weten wie ze zijn en wat hun ligging is en hoe ze preken en hoe lang ze preken en hoe ernstig ze zijn en hoe rechts of hoe links ze zijn. Wikken en wegen en toch heb je de stem van Christus nog nooit verstaan. Wat ben je er dan ellendig aan toe? Dan doe je het met de boodschapper. Terwijl het gaat om de boodschap. En met boodschappers val je om. En word je niet zalig. Maar met de boodschap kun je gered worden. Ja, maar hoe bereikt die boodschap mijn hart? Ja, dat vraag ik mijzelf ook wel eens af. Hoe moet dat toch, heren? Hoe moet een dominee, hoe moet nou een dienaar van het woord, dat woord, die profetische boodschap in het hart van een jongen brengen die onverschillig is? In het hart van een oudere man die al 60, 80 jaar in de kerk zit en in wie geen geestelijke beweging te krijgen lijkt. Hoe moet dat nou? Afgelopen dinsdag was er hier een begrafenis in de kerk en toen ervoer ik dat weer, de onmogelijkheid, zeker als je mensen treft die er helemaal niets meer van willen weten of die af zijn gedwaald van het woord. Hoe moet je nou die mensen bereiken? Je probeert het laagdrempelig te houden en aansprekend en dat is het uiteindelijk niet, gemeente. Maar wat is het een opluchting als de Heer een dienaar laat gevoelen? Het is niet jouw werk. Het is wel je taak. Maar het is niet je werk om de boodschap in het hart te brengen. Ik doe het zelf. Met mijn geest. Zo breng ik de boodschap thuis. En ja, dan vallen dienaren van het woord er ook tussenuit. En dan roem je niet in een dominee A of een dominee B. Maar dan zeg ik, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Christus zelf onderwijst mij. En ik leer van hem hoe ik moet gaan. Ik kan er nog wel iets meer over zeggen hoe dan die boodschap ons hart binnenkomt. En dan verwijs ik nog één keer naar de Samaritaanse vrouw. Een prachtig voorbeeld hoe de Heer Jezus als profeet binnenkomt. In het hart van een mens die niets van Jezus wil weten. Hoe doet hij dat? Heel scherp, ontdekkend. Hij wijst de zere plek aan in het leven. En bij de ene is dat die plek, en bij de andere is dat die plek, maar bij deze vrouw was dat overspel, ontrouw. De hoer van Samaria wordt door Jezus ontdekt aan wie zij is en wat ze nodig heeft. En wat zegt ze dan als de Heer Jezus heel scherp laat zien hoe onrustig haar hart is tot het rust vindt in God? Wat zegt ze dan? Zie een mens die mij alles gezegd heeft. Is deze niet de Christus? De gezalfde? De profeet? Ja, dat is de ervaring van jou, kerkganger, van u, kerkganger. Als je amen gaat zeggen op de preek, dan heeft het onderwijs je hart zo geraakt. Dat je gaat zien, ik ben verloren, buiten de kennis van Christus. Ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Ik moet wederom geboren worden. Er zijn maar twee wegen. En ik wandel op de brede weg. Ineens zie je het. En weet u, dat is nou niet het uiteindelijke doel van de Heer Jezus. Jonge mensen, het doel van de boodschap van Christus is niet om je ellendig te maken. Om je te laten schrikken. Om je toekomst zonder God te laten zien. Weet je wat het doel is? Om de verlossing bekend te maken. En daar gebruikt God wel die roepstem voor. En die oordeelsprediking voor. En misschien ook wel die ernstige preek. Maar niet om dan na die tijd te zeggen, tjong, wat een ernstige preek, hè. Maar door de ernst van de preek heen begeer je naar verlossing. Dat is het uiteindelijke doel. Zo werkt Christus aan op zichzelf. En dan vraag ik het aan het eind van punt 1. Heb je deze profeet nodig gekregen? Heb je hem leren kennen? Want zo leer je hem ook kennen als priester. Stel je voor, onze tweede gedachte. Christus als de enige priester. Stel je voor dat Christus alleen profeet zou zijn. Dat zou hetzelfde zijn als een chirurg alleen ons zou aanzeggen hoe slecht het ervoor staat met ons. Je gaat naar het ziekenhuis, je gaat zitten, een slecht nieuwsgesprek en u wordt naar huis gestuurd. Dat is de halve boodschap. Een chirurg wil uiteindelijk, als het kan, als het binnen zijn mogelijkheden kan, wil hij ook bekendmaken wat er aan te doen is. En hoe je er van die kwaal af kunt komen. Jezus is niet alleen profeet, maar ook onze enige hoge priester. Gemeente, God weet dat wij niet alleen een profeet nodig hebben die ons onderwijst, maar God weet ook dat wij een priester nodig hebben die ons verlost. Die niet alleen zegt dat wij verlost moeten worden van de zonde, maar die ook daadwerkelijk verlost. En dat is het mooie van Lucas 4, wat we samen gelezen hebben. Als Jezus als profeet de profeet Jesaja opent, dan opent hij de boekrol bij Jesaja 61. En waar gaat het over? Daar spreekt de profeet over het priesterlijke werk van Jezus. Het genezen van gebrokenen van hart. Het openen van de ogen van de blinden. Het preken van vrijheid aan de gevangenen en gebondenen. Kort samengevat, wat doet de priester? Die herstelt de gebroken relatie tussen God en de zondaar. En weer zeg ik wat ik ook bij punt 1 zei. Dat was in het paradijs niet nodig. Daar was geen priester nodig. En straks hebben we hem ook niet nodig. Want in het nieuwe Jeruzalem is de priesterdienst opgeheven. Als dienst der verzoening tenminste. Al Gods kinderen zullen hem dag en nacht dienen. En een volk van priesters zal wonen op de nieuwe aarde. Ze zullen priesters zijn. Maar dan om hem te loven en te aanbidden. Iets daarvan zie je als een kind van God mag sterven. Ontslapen in de Heer. En dan wordt er nog wel eens gezongen op Psalm 43. En wat is het waar? Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God, de bron van vreugd. Om eeuwig de priesterdienst te beleven. Hem te loven. Al de dagen. Maar gemeente, nu hebben we hem wel nodig, die priester. En er is er één, zegt de catechismus. Een unieke, een enige, een unieke hoge priester. Wat doet hij? Hij verlost ons met de enige offerande van zijn lichaam. Wat doet de priester? Hij verlost. Hij herstelt de verbroken relatie. Moet dat dan? Ja. God wil, en dat is een vraag, een antwoord wat al eerder in de catechismus naar voren kwam. God wil dat aan zijn recht genoeg gedaan wordt. God eist betaling. En hoe kan ik nou als ik in het schuld sta bij God betalen? Ik heb geen betaalmiddelen. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet de tranen die ik pleng. Niet de offers die ik breng kunnen redden. Gij alleen. En gemeente, dan mag ik u wijzen op de hoge priester, waarvan Hebreeën 7 zegt, zo'n hoge priester betaamt ons. Een hoge priester die onschuldig is. Rein. Die met zijn offer in eeuwigheid volmaakt degenen die door hem tot God gaan. U zegt, waarin is Christus dan uniek? Let op. Alle priesters in het Oude Testament, die wezen met hun priesterdienst vooruit naar de priester die komen zou. Want één keer per jaar was het zover, grote verzoendag, dan mocht de priester naar binnen toe en het voorhangsel viel achter hem dicht en het volk zag niets meer van hem. En dan kwam hij weer terug. En dan viel het voorhangsel weer dicht. En voor een jaar zat het dicht. Het was onvolmaakt. Maar wat gebeurt er als Christus met zijn offer als priester op Golgotha zich opoffert? Dat is de diepe betekenis van het voorhangsel. Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. En daarmee is de offerdienst tot haar vervulling gekomen in Christus. Er hoeven geen offers meer gebracht te worden. Het offer is gebracht. Israël heeft dat niet altijd begrepen. Er zijn periodes geweest in de geschiedenis van Israël dat ze zich beroemden in de tempel. Wij zijn de tempel van de Heere. Dat ze zich beroemden in de offerdienst. En als de profeten dan kwamen en die zeiden, dien God met je hart. Dan zeiden ze, ja, maar we offeren toch. Het is allemaal aanwezig. Ja, dan was het nodig dat de profeet kwam. En dan zie je dat de profeet nodig is om de priester in het volle licht te zetten. Denk eens aan David. Wanneer is David vatbaar voor vergeving? Psalm 51. Toen de profeet Nathan tot hem was ingegaan. En als de profeet wijst op wat hij nodig heeft en wat hij gedaan heeft, dan gaat David verlangen naar de offers van God, een gebroken hart en een verslagen geest, wat God niet zal verachten. En denk eens aan Petrus. Wanneer breekt Petrus? Als Jezus hem als priester aankijkt. En zijn ogen, de ogen van Petrus, indringend en liefdevol aanzien. Dan gaat Petrus naar buiten en weent hij bitter. Kijk, zo wordt hij noodzakelijk, de priester. Als de profeet ons wijst op verlossing, de noodzaak ervan, dan gaat de priester leven. Heb je hem zo nodig gekregen, gemeente? Christus als priester. Want je kunt net als het volk van Israël denken dat je er wel komt of aardig op weg bent. Hoe dan? Door te roepen, wij zijn toch de tempel des Heren. En het gaat toch allemaal door, dominee. Iedere zondag zijn we er. En we lezen uit de Bijbel en we bidden, we doen er alles aan. Wie is Christus voor je? Dat is de vraag. Heb je hem nodig gekregen als priester die met de enige offeranden van zijn lichaam je verlost heeft? Zeg je, ja, hem heb ik nodig. Om recht voor God te staan, heb ik kennis van Christus nodig. Heb ik hem nodig gekregen. En artikel 21 vind ik allerlei vertroosting in zijn wonden. Want het is niet zo dat het drievoudige ambt van Christus alleen op zijn plek komt in het komen tot Christus. Het gaat juist leven in de gemeenschap met Christus, in het leven met Christus. Dan krijgt het diepgang en dan ga je ontdekken dat die hoge priester met zijn offeranden jouw zonde verzoend heeft. Welke zonde? Ja, de zonde die je eerst ontdekte. Maar dan, als de Heilige Geest je meer en meer ontdekt aan jezelf, ga je meer en meer de rijkwijde van zijn offer zien. De diepgang van zijn lijden en sterven. De volmaaktheid van de priester. En dan is er nog wat. En dat is ook een troost voor de kinderen van God. En voor ons met zijn voorbeden steeds tussentreedt bij de Vader. Wij denken bij de priester uitsluitend vaak aan Golgotha. Dat is niet terecht, zegt de catechismus. Weet u hoe Christus naar de hemel is gegaan? Als priester. Met de littekens nog in zijn handen. En al zegenend is hij uiteindelijk ten hemel opgevaren. Zo hebben de discipelen hem gezien. Dat is het laatste. De priester is aan de rechterhand van de Vader gezeten en hij zit daar tot troost van zijn kerk op aarde. Als de priester in het Oude Testament in het heiligdom ging, zag het volk niet wat er gebeurde, maar het volk wist het. De priester nadert tot God. En het reukwerk van de gebeden, dat offert de priester op namens ons. Wat diep, hè? Zo doet Christus nog. Als jij bidt, als gelovige, en je gebed is niet meer dan gestuntel. Of je bent soms te moe om geconcentreerd te bidden. En je hebt er zo'n spijt van. Want God is het toch waard dat hij een gebed krijgt uit een oprecht hart. Wat is dan een troost te weten, hij bidt voor mij. Dat is natuurlijk niet bedoeld om dan maar gemakzuchtig te zijn in je eigen gebedsleven, dat snapt u wel. Maar juist als het je verlangen geworden is om ook in het gebed, in de stille tijd met de Heer te wandelen, hij treedt steeds tussen. Als je op de fiets zit en een zucht ontsnapt aan je hart, o God, hoe moet het met mijn kinderen? O God, hoe moet het met de wereld? Hij treedt steeds tussen. O God, hoe moet het met die zonde die mijn leven zo in de greep heeft? Hij treedt tussen. En dan de gebeden die wij in zijn naam mogen opleggen. Wat zijn ze vaak egoïstisch. Vindt u ook niet? We willen graag zoveel hebben van God. Ze worden gezuiverd door de Heilige Geest. En die gebeden brengt Christus bij de Vader. Bunyan heeft dat prachtig beschreven. Dat de Heilige Geest iedere brief van het gebed leest, de fouten eruit haalt, corrigeert, alle onzorgvuldigheden verwijdert en een volmaakt gebed aan Christus geeft. En Christus geeft het aan de Vader. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hebreeën zegt, hij verschijnt in de hemel voor het aangezicht van God. En hij is daar ten goede voor ons. Ja, zegt u, dat is wel exclusief die troost, want dat geldt alleen Gods kinderen. Ja, die voorbeden wel, dat is waar. Maar, tot besluit van punt 2 nog één ding. Weet u dat in het hoge priesterlijk gebed, waarin het gaat om de voorbeden van Jezus voor zijn kinderen op aarde, ook gaat over de mensen die nog niet in hem geloven. Want Jezus bidt daar, ook voor degenen die nog in zijn naam zullen gaan geloven. Als je de Jezus niet kent, dan denk je dat het allemaal afhangt van jezelf. Als je maar eens een keer een goed gebed gebeden hebt, dan is er misschien een kans dat Christus naar je luistert. Ik bid niet alleen voor degene die gij mij gegeven hebt, maar ook voor hen die nog in mij zullen geloven. Misschien zitten ze hier vanavond wel. Die nog zullen gaan geloven. Jezus Christus bidt voor je. Onvoorstelbaar, hè? Maar er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. Dat zegt onze belijdenis. Artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Geen schepsel, geen vader, geen moeder, geen vriend, geen vriendin die ons liever heeft dan Jezus Christus. En weet je, vanavond kun je hem niet meer eren door hem nodig te hebben als priester. Dat je vanavond onder de preek, of als je naar huis gaat, zegt, heren, ik ben ervan overtuigd, van doordrongen, dat ik u nodig heb. Je eert hem daarmee. Als je zo hulpeloos tot hem vlucht, hij zal ten redde zijn. Jezus is profeet. Jezus is priester. Tot slot, Jezus is ook de koning. En weer zeg ik, in het paradijs was het niet nodig dat de koning door woord en geest beschutte en bewaarde bij de verlossing. Want Adam en Eva waren verlost. En ze leefden met God. En straks is het ook niet nodig De nieuwe hemel en de nieuwe aarde heeft is de koning niet nodig om ons te bewaren bij de verworven verlossing. We zullen met hem leven en als koningen heersen. Maar nu wel, in deze tussentijd, hebben we hem nodig als koning. En dan zegt de catechismus, hij is de eeuwige koning. Dat betekent dat de catechismus zegt, dat was hij dus altijd al. En hij zal het ook altijd zijn. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij koning. Wat een wonderlijke koning, hè. Hoe kennen wij die koning het beste? Als je de Bijbel goed leest, dan komt het beeld van de kruiskoning op ons af. Als we denken aan de koning, mogen wij denken aan Golgotha. Daar laat God zien wie zijn koning, wie de koning is. De weerloze koning aan het kruis. Dat is mijn koning. Is dat mijn koning? Ja. Ja, dat is mijn koning. Een koning als een lam geslacht. Wat een afgang, hè? Wat een koning. Geen macht, geen indrukwekkende daden, althans niet zoals Romeinse koningen. Die konden verhalen van triomfen en veldslagen die ze gewonnen hadden en noem maar op. Is dat mijn koning? Wat een aanvechting kun je hebben. Als je kijkt naar de wereld, dan denk je, wie is er nou koning? Is dat niet de baas van de IS? Die weer aan een bomaanslag ontsnapt is. Wie is er nou koning? We zongen samen Psalm 2. En dan gaat het over heidenen. Koningen op de aarde die God als koning naar de troon steken en zeggen, wat uw koning? Wij zijn koning. Wat zegt Psalm 2 dan? Die in de hemel woont zal lachen. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Hij is koning, gemeente. En het loopt hem niet uit de hand. En ik zal daar vanavond niet meer van zeggen als het gaat over de regering van de wereld, want dat komt nog in zondag 19. Het gaat vanavond vooral over het koningschap met het oog op het bewaren van zijn kinderen en regeren van zijn kinderen door woord en geest. Ja, dat zijn de middelen van de koning. Woord en geest. Geen zwaard. Althans, niet een zwaard om te doden. Wel het zwaard van de geest. Waarmee de koning wonden toebrengt aan kerkgangers. Zodat ze gaan uitroepen, verslagen in het hart. Wat moeten wij doen om zalig te worden? En hij gebruikt het woord door te leren als machthebbende. Hoe komt het dat mensen de kerk uitgaan, onder de indruk zijn geraakt van het woord? Dat komt omdat Christus zelf als koning van het woord gebruik maakt. En je zo in beslag neemt dat je er niet meer los van komt. Hoe weet je nou dat Christus koning is? Ik weet het, gemeente, omdat er ook vandaag nog steeds, ook in de gemeente, op het slagveld van genade, mensen verliezen. En als overwinnaar met Christus leven. Hoe gebeurt dat? Nou, dat kan op verschillende manieren. Dat je als mannetje de kerk binnenkwam. Je had het gemaakt. En iedereen zag tegen je op. Je was groot in de ogen van velen. En toen werd je gedaagd voor God. Je zag wie God was. En je werd klein en kleiner. En je verloor het. Van hem. Het gebeurt daar, gemeente. Daar wordt God koning waar vanavond iemand luistert en het opgeeft, het verzet. Tegen de Heer Jezus. Het buiten de deur houden van de priester. Het je oren toestoppen voor de profeet met zijn onderwijs. Daar gebeurt het waar het gebed vanavond in het hart leeft. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En daar is de koning aanwezig, waar een jongen behoefte krijgt aan de wapenrusting van God, om de listige methode van de duivel te weerstaan. Hij is koning. En ik mag het u meegeven tot troost. Als je in hem gelooft, beschermt hij je voor vijandsmacht en vreselijk woede. Hij doet dat door je zo te beschermen, zodat er niets, maar dat ook niets je kan scheiden van de liefde van God. Psalm 17 gebruikt daarvoor een mooi beeld. Het beeld van de oogappel. Onze oogappel is beschermd. En we weten hoe gevoelig onze oogappel is als er een vliegje in komt. Psalm 17 zegt, bewaak mij, bescherm mij als de appel van het oog. Nou, dat doet de koning. Zo is Christus. Als de koning regeert hij, beschut hij, behoudt hij. Zodat niets ons scheidt van hem. Ervaar ik dat altijd zo? Nee. Paulus zegt niet, ik ervaar iedere dag dat God mijn koning is. Hij zegt wel, ik weet het. Door het geloof. Dat de koning niets uit de hand loopt. En ik kan flinke klappen oplopen. En er kunnen flinke wonden mij toegebracht worden door de vijand. Maar hij bewaart mij bij de verworven verlossing. En als de duivel op mij afkomt in de gedaante van zonden die mij af willen trekken van Christus, doen ze eigenlijk dat wat de duivel niet wil. Ze drijven mij terug naar Christus. Wat ben je rijk als je zo'n koning dienen mag. En tegelijk wat ben je arm, gemeente, als je een koning dient die al 2000 jaar verslagen is. Want dat is dan je bestaan. Wie wilde nou dienaar zijn van een koning die al 2000 jaar geleden de genade klap heeft gehad. Kom onder het vaandel van deze koning, die vanavond op het slagveld van genade de witte vlag van de vrede opheft. En als je de wapens uit handen geeft vanavond en naar deze koning toevlucht, ja, dan zing je het mee, op den duur wellicht, steeds meer en steeds dieper. Het is geen koning die afschrikwekkend is. Het is een beminnelijke vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon van de mensen ver te boven. Zing je zo mee, gemeente. Wordt wel eens gevraagd, kent u er iets van? Ja, op huisbezoek misschien wel, kent u er iets van? Nou, vanavond vraag ik het maar zo. Kent u er iets van? Kent u iets van hem? Ja, dan zal deze taal de taal zijn van je hart. Hij is mijn koning. Hij is mijn profeet. Hij is mijn priester. Genade is op zijn lippen uitgestort. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 45. Het eerste vers in antwoord op de prediking. Psalm 45, vers 1. Laten wij samen danken. Lieve Heere, u bent het waard om alle aanbidding te ontvangen, omdat u in uw profetische werk nooit blijft steken bij de zondekwaal, maar altijd uit bent op genezing. En dat de naald van de wet diep kan gaan, maar enkel om de draad van het evangelie door onze wonden heen te halen. U bent het die als priester met uw offer zo uniek betaald hebt, zodat de grootste zondaar vanavond zijn hand op het offer van Jezus mag leggen en amen mag zeggen. En de Vader, het klinkt van omhoog. Neemt u genoegen met mijn lam, dan neem ik genoegen met u. En u bent het als koning die in het gewaad van uw woord en in de kracht van uw geest bewaart bij de door u verworven verlossing. Het ligt zo vast, alles in u. En zo alleen komen we het leven door. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zegen het onderwijs tot meerdere eer van u en tot het dieper gevoelen van de noodzaak van het kennen van Jezus. Wij danken u voor deze zondag, deze rustdag te midden van een turbulente tijd en een jachtig leven. Geef kracht, Heere, om het werk weer op te pakken. We bidden voor de aankomende week. De dingen die gebeuren gaan, ook in de gemeente, de huisbezoeken, catechisaties, de Bijbelkring, de Bijbelavond van donderdag. Heren, we mogen ook in het bijzonder bidden voor ons dorp. Daar er uitnodigingen zijn om te komen. We bidden, Heren, dat mensen nieuwsgierig gemaakt mogen komen of mogen meeluisteren. En deze koning nodig leren krijgen. Breng ons veilig thuis en hoor ons gebed en help ons tot roem van uw naam, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot Psalm 89 vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk pralen, schitteren. Psalm 89, wij zingen vers 15.
Hemels bogen.
Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.